Oké, er komen allemaal berichtjes binnen van onze de honderden voilà. Fans die online nu meeluisteren en zo. Beste mensen. Ja, joh, waarom maar niet, hè? Even voilà. Kijken, het bandje loopt. Het on-air lampje brandt. En dan zeg ik netjes welkom. Het is donderdagavond, nu intussen 12 december 2019. En u gaat luisteren naar de 9e aflevering, weliswaar de 3e take van de Praattafel podcast.
Welkom aan de Praattafel met Ossie en Ossier.
Mijn naam is István Lelossi, ik woon in Oud-Bergen, Antwerpen en ik zeg goeiedag allemaal.
Ook van mij, beste luisteraars, een warm welkom. Ik ben Filip Ossier vanuit het recentelijk per tramlijn 1 bereikbare Noord.
Manu.
Welkom aan de praattafel met Ossie en Ossier.
Die nieuwe tramlijn. Je moet wel valhelmen dragen en zo. Want er komen stukken plafond omlaag enzovoort. Het is weer typisch.
Het is wel handig dat ze de tramlijn nummer 1 hebben genoemd.
Oh ja?
Het is ook de enige tramlijn binnenkort.
Ja, want wat hebben ze nou weer gedaan? Dingen doorgeknipt enzovoort.
Ja. Dus een prestige tramlijn om ook naar het havenhuis van een bekende architect een tramlijn in te leggen. Zijn er besparingen gemaakt op de tramlijnen die gebruikt worden door tienduizenden reizigers per dag? Ja. En al het geld is gegaan naar de tramlijn waar een 300 verdwaalde Japanse toeristen op zitten.
Ja, prestige. Maar die rijdt wel heel mooi over dat plein daar, die betonnen vlakte.
Een plein trouwens dat uitblinkt in haar betonheid.
Ja. Even een paar dingen snel waar we het niet over gaan hebben. En dat is A, de banaan.
We gaan het niet over de banaan hebben en ook niet over de grijze duct tape. We gaan het ook niet hebben over plainpoolen.
Jawel,
daar gaan we het wel over hebben.
Die wel.
Maar ik ga het niet hebben over Greta. Ik ga het niet hebben over Greta.
Nee, en ook niet over de kabinetsformatie. En pensioenplannen en weet ik het allemaal. Nee,
geen pensioenplannen
niet.
Vandaag, even niet.
Nee, nou ja, wat hebben we aan bijdrage? Rijn, we hadden al gezegd, we gaan het vandaag inzoomen een beetje op het onderwijs. Dat is eigenlijk meer gebaseerd op zijn column. Wat gebeurt hier allemaal? Even kijken hoor. Ik heb hier een apparaat wat... dat is een overactieve noise gate. Die beslist wat noise is en als die denkt dat
moet je
noise...
Dan moet je zoals in de jaren 70 was er een geweldige tv-show en die was genaamd Happy Days. En dan moet je zoals de Fonz, een karakter uit Happy Days.
Ja, die
de Fonz, Henry Winkler.
En Richie.
En de Fonz was een coole kerel met de leren jek. En als de jukebox faalde, of hij had geen geld voor, hij had nooit geld voor de jukebox, dan klopte hij zo eens even met zijn vuist er tegen en dan werkte het weer. Dus ik... Allee, dat is ook dat is de raad die elke man aan een andere man geeft als er iets stuk gaat. Klopt er eens op, jong?
Ja, precies. Ja. Dat moet je met zo'n flatscreen doen tegenwoordig, zo'n smart TV. Dat blijft werken gewoon.
Sommige mensen gebruiken het ook in de opvoeding van hun kinderen. Klopt er eens op, jong? He, dan misschien...
Ah, wel.
Misschien werkt het kinderen.
Ja, zeker. En dan heb ik nog wat clipjes. Ik heb aardig wat gevonden van onze noeste voorzitter en culturele voorman, meneer Jean Bon, die nu ook cultureel prime minister van Vlaanderen is enzovoort, met nog acht hoeden op. Wat hebben die ministers allemaal die hoeden op? Joh? De ene doet dan import, werkgelegenheid, maar ook dierenleed en weet ik veel. Dat moeten we allemaal nog maar eens uitleggen. En dan heb ik nog, die plainpooling hebben we even al aangeraakt. Daar gaan we de Darwinprijs voor uitreiken. Want dat is een bijzonder slimme opmerking. En dat geeft echt aan welk intellect en welke capaciteiten wij in onze leidende mensen hebben hier. Het is onwaarschijnlijk. Echt onwaarschijnlijk. Nou ja, en dan beginnen we aan het Osierkwartier. Want dat is een soort wijk in Antwerpen. Want het duurt langer dan een kwartier in elk geval.
Waar ik af en toe uit de kooi mag.
Ja, precies. En ja, dat heb je alweer volgestopt, dat kwartier.
Ja. Ik zwem doorheen zeer recente internetcommentaren. Ik steek mijn nek uit en ik heb vlak voor de uitzending heb ik een artikel geselecteerd. Okay. En ik ga daar straks, dus dat zal over een half uurtje zijn ongeveer, hè, ja, ja. 40-tal minuutjes, ga ik daar dus kijken welke commentaren zijn erop terechtgekomen. En geef ik ook meteen de titel van het artikel en waar de luisteraar dan kan naar gaan zoeken. En tegen dat zij de podcast lezen, zijn er misschien meerdere. Maar ik ga daar dan enkele, en ik weet 100% zeker dat er ook commentaren op zullen staan trouwens.
Oké, commentaar op commentaar op commentaar.
Ja, ik lees ook een beetje voor. Deze maal uit de geschreven, doch niet gedrukte wereld. Heeft ook een beetje met de commentaren te maken. Maar een stukje van professor Ranst.
Professor wie?
Professor Ranst.
Oké. Nou, wie dat is en hoe dat zit, gaan we ook vast nog wel horen. We hebben een weeklied, wat meer eigenlijk een constructie is weer eens. Je bent zo veelzijdig, man. Dat talent van jou, dat kent geen grenzen eigenlijk.
En een beetje toepasselijk met het weer. Ik ben volop in revalidatie van een gebroken been. Dus ik moet ook veel wateroefeningen en zwemmen doen. Okay. Dus ik ben eventjes de taalgrens overgezwommen. En ik ben daar eventjes een man van de media, een politicus, gaan halen. En hij heeft vol plezier meegewerkt aan het weeklied. En het weeklied deze week heet... Allee zeg, een beetje serieus, hè.
Oké, nou, dit wordt het spannendste uur uit je leven komende uur nu, als je gewoon blijft luisteren. Want dat komt dan, dat culmineert allemaal in dat hoogtepunt met dat lied. Ja, ik denk ondertussen merk ik al dat er wat van de heuvels komt.
Inderdaad, beste Istvan, daar staan ze. Gooit nog eens wat gras.
En de uiers zitten bomvol. Het wordt dadelijk
bomvol, dus ik ga er aan melken. Ik ga er een haiku van de week uit melken.
Oké, nou. Ik word weer helemaal zen. Even ademhalen. Mijn hartslag 4 punten omlaag. Ja, oké.
Dus een klein thema in dit, een klein groot thema in deze uitzending is het onderwijs. En, dus ik heb besloten om een haiku ter educatie aan te bieden aan de luisteraar.
Ah, wel, hier volgt u ter lering en de vermaak.
Een goede leraar is wat ouders wensen en elk kind nodig heeft.
Nou, de stal die reageert er meteen op.
Dus even kijken. Die zijn instant aan het bevallen.
Ja, en ze zijn high geworden. Hij heeft weer gewerkt en nu volgens formule 575, hè, want dat is de formule, 5 lettergrepen. En dan 7 en dan weer 5. Toch?
Ik heb zeker. Ik heb mezelf in het grootste keurslijfje ter wereld gestoken. De strakke 575 haiku. Want nogmaals, voordat de mensen in hun kritiekpen springen. Uiteraard zijn er andere vormen mogelijk. Maar het Westen heeft de 575 nogal geadopteerd. Is er mij door.
Dit is de Praattafel-podcast met Ossie en Ossier.
Die zat er bovenop. Geadopteerd, wou je zeggen.
Ja, precies.
Ja, oké. Hey, we houden het lekker vlot. We gaan aan de praattafel. Ik zou zeggen, eerst nog even heel snel een klein rondje langs... over al die plaatsen waar het feest is op deze wereld op dit moment. Happy time, demo time. Wat gaat er allemaal gebeuren? Zo. Eens even kijken, hoor. Kunnen we dat... Ja, in Irak, hopeloosheid, 400 doden plus alweer. En dan in Iran ook nog wanbeleid. Daar zijn ook honderden doden pas in een stadje gevallen. De president zegt intussen nu wel weer sorry. In Libanon blijven ze nog maar doorgaan over corruptie. Nou, Colombia is volledig gespleten. In Chili zijn ze opnieuw de straat op gegaan, omdat het nu 50 dagen is dat ze op straat zijn.
Even kijken hoor.
Zo, dan kan ik het een beetje temperen. In Peru nog steeds gedoe over die kopermijn. En ja, dat is allemaal in Zuid-Amerika. Met Morales, ja, daar weet ik niet hoe dat zit. Ik denk dat het daar nu een beetje kalm is. Nou, Haiti stond weer in brand, ja. Want die man moest weg.
President, hè?
Ja. Hongkong, daar kwamen er nu, geloof ik, 1 miljoen op straat afgelopen weekend. Hè. Dat was wel enorm indrukwekkend. Zonder bommen en zonder relletjes. Alleen maar zo'n enorme, onwaarschijnlijke massa. Mensen. Ik weet niet of je dat gezien hebt.
Ja, ze was fenomenaal. Ja. Prachtig. Maar nou, zo kan het. Dus demonstreren. The power of the people is niet alles kapot slagen, maar dat is samen stilstaan.
Ja. Oké, wat we gaan doen is... We gaan beginnen aan een setje clips die ik opgenomen heb van meneer Jan Bon. Dat is de nieuwe minister-president van Vlaanderen. Maar die
heeft
zich... Jean Bon of Jan Bon? Hè?
Jan Bon of Jean Ham.
Jean Ham.
Voor de Nederlandse luisteraar die geen reet van Frans kende natuurlijk. Ja, ik ben op dreef. We spreken echt in clichés. Dus Jean Bon is Ham.
Ja, maar let op, er zijn een paar unieke zaken aan deze keer. Dat hij minister-president is. Hè. Het is de eerste keer een N-VA-man of zo, geloof ik ook. Of, ja, ik weet niet hoe dat zit, maar in elk geval... Laat ik zeggen... Nee, die bedoel ik niet. Laten we even gaan luisteren naar zijn binnenkomer. Want ik denk dat die wel akelig duidelijk is.
Ik ben blij dat ik vandaag die toelichting hier kan geven. Eindelijk. Bij het beleidsdomein cultuur, dat mij bijzonder nauw aan het hart ligt, maar daar zal wel niemand aan twijfelen, denk ik zo. Het is voor het eerst dat cultuur ook een bevoegdheid is die rechtstreeks onder de minister-president valt. En dat lijkt mij een krachtig signaal.
Hey, hoor je dat?
Ja.
Het is de eerste keer dat de prime minister over cultuur gaat. En wat is dat? Een krachtig signaal.
Waanzin.
Dus à la Sun Tzu begint hij ook zijn carrière met een soort opstelling. Ik weet niet of je het verhaal Sun Tzu kent. Dat is zo wat alle business school overal. Dat is over de oorlog. Dat is een boek van 4000 jaar voor Christus of zo. En dat wordt door alle managementopleidingen. Iedereen moet dat lezen. En Sun Tzu is de nieuwe maarschalk van de keizer. Hmm. En die wordt de eerste ochtend wordt die, voor de troepen gezet. En de keizer en iedereen daar. En wat doet Sun Tzu? En wat doet Sun Tzu? Hij beschuldigt de favoriete concubine van de keizer van overspel... met een andere gast. Ja, daar is het ook niet goed mee afgelopen. En ter plekke dwingt hij de keizer om te kiezen tussen hem als maarschalk of zijn vrouw. Nou, we weten dus wel inmiddels wiens hoofd daar heeft gerold. Dus dat is de manier waarop Sun Tzu een binnenkomertje deed. En dit is dezelfde manier waar Jan Bon voor kiest.
Ik wil dan ook een uitnodiging richten aan de sector zelf, aan de cultuursector zelf. De verdeling die wij hier voorstellen, wanneer men binnen de cultuursector overeenkomt en een betere opdeling van... Maar het budget, doelstelling die we hebben, die moet natuurlijk gehaald worden, maar een betere opdeling kan vinden. En als men daar consensus over kan bereiken, dan ben ik natuurlijk bereid om hierover in debat te gaan en met een alternatief budget binnen die volledig, maar binnen die budgettaire oefening om dat te bekijken. Ik zal daar dan met heel veel plezier en met open vizier naar kijken.
Is het echt? Amai. Dat was als mijn kind zo zijn een nieuwjaarsbrief had voorgelezen, dan had hem klop gekregen. Want dan was hem kapot en dan moest hem gelijk de fonds klop krijgen om te zien dat hem terugwerkt. Ja, dit was bedroevend oneerlijk.
Ja, dit zegt toch alleen maar in de hele manier waarop hij dat zegt, dat hij dat zelf niet gelooft en dat hij dat...
Voilà.
Maar aan de andere kant denkt hij dat dit een geniale oplossing is, want nu kunnen die lui daar in die bak stront mekaar gaan bestronten en ontstronten.
Echt waanzinnig.
Dan kan hij zijn handen wassen. We blijven in het Bijbelse, want ik denk nu dan weer aan Pilatus. Hè? Die liet het volk kiezen van wie is de bad guy. Ik heb er niks mee te maken. Hoe gaan we dat nou doen? Want ondertussen is het wel belangrijk dat die cultuur hier, dat het daar goed mee gaat, hoor.
U weet dat een van de hoofdlijnen van deze nieuwe regering is dat we als Vlaanderen willen excelleren en innoveren. En cultuur is net één van die domeinen waarmee we nationaal en internationaal kunnen en ook zullen stralen.
Terwijl je er 6-3% afhaalt en de projectsubsidies met 60% knipt. Maar toch stralen. Maar dat zal eerder dan inderdaad Gert Verhulst in Studio 100 moeten opknappen in Music Hall en zo, al die dingen. Die zullen dat waarschijnlijk maar gaan doen. Is het dus inderdaad wat hij ook zegt, de taak van de grote jongens, want die moeten zich dan nu gaan ontfermen over de kleine jongens.
Daarnaast blijft het binnen de reguliere kunstensector, zowel de kunstinstellingen als de structureel gesubsidieerde organisaties, een opdracht om startende kunstenaars te ondersteunen. Als we het over startende kunstenaars hebben, de 7 grote erkende kunstinstellingen, die hebben in hun opdracht te zitten plaats te geven aan startende kunstenaars, om die ook te begeleiden en om die te ondersteunen. Het zijn net die kunstinstellingen waarvan we de besparing halveren. Die moeten maar 3% doen. Ik doe ook een oproep dan aan die kunstinstellingen om ook dat deel van hun opdracht ter harte te nemen. En wij zullen nagaan via inspectie en zo, dat ook die decretale verplichting nageleefd wordt door de grote kunstinstellingen.
Dus we krijgen inspectie. Cultuurinspectie. We gaan
cultuurinspectie is daar. Het doet mij een beetje, het doet mij denken aan de sketch van Monty Python, The Spanish Inquisition.
Ja.
Dus binnenkort al die cultuurhuizen. Oh nee, de cultuurinspectie. Dit is toch je reinste.
Het is inderdaad een voorstelling van zaken die volkomen los staat van elke werkelijkheid, joh.
Okay. Heerlijk materiaal.
Ja, oké. Goed, we gaan weer lekker door.
Mag ik toch mijn raad aan Jean Ham, aan Jan Jambon, onze Vlaams minister-president, mag ik hem nog de raad geven?
Ja, dat.
Want het gaat over subsidies. Subsidies zijn schenkingen, dus een wijze raad van de advocaat.
Yes.
Schenk een ander warme woorden. Laat een ruzie nooit verjaren. Met een knuffel en wat liefde kun je energie besparen. Dus meneer Jambon, kun je zelfs nog een knuffeltje krijgen van mevrouw Demir, want je gaat ook nog op het klimaat en op de energiefactuur besparen.
Wauw, oké, dat is een prachtdaad. Ja, er zijn nog een paar leuke, vermakelijke dingen. Ik weet niet, ken jij het fenomeen het Ros Beiaard?
Ja hoor.
Ja, dat was een grote, mega grote knol in de middeleeuwen. En dat wordt nu
maar
nog...
Kijk, hè. Ik ben het derde kind van 4 jongens. Hè. Wij hebben een zus, dat was de eerste. En dan zijn er 4 jongens gekomen.
Okay.
Dus als wij in Dernermonde waren geboren en getogen, dan had ik op dat kutpaard gezeten waarschijnlijk. Leg het uit aan de Nederlandse vrienden, want het is cultureel erg.
Maar het kan ook best wel zijn dat je daar heel erg rijk van geworden bent. Hè?
Dan kan je het café open doen, hè?
Ja, want ik kan me dus... Maar daar kom je weer met het vercommercialiseren van de wereld. Want dat zal toen je klein was, zal dat misschien iets schattig geweest zijn. En dan gingen mensen kijken. Want dat is geloof ik eens per... hoeveel jaar is die optocht of zo? Dus niet
dat is echt per 10 jaar, denk ik. Ik denk 1 keer in de 10 jaar dat die gaat. Dan zijn er nog voorwaarden aan. Wacht, ik zoek even op. Ga maar door.
Maar ik weet wel waarom het in Dendermonde zo'n groot feest is. Want onder andere, dat was van Radio 1. Daar werd aan een dame gevraagd die daar intussen al, geloof ik, 48 uur aan het kamperen was met andere mensen voor een kaart voor de hoofdtribune op de Grote Markt. En dan vraag je je af van waarom dat mens daar al dagen staat aan te schuiven. schuiven.
Ja.
Voor op de tribune.
Ah, en hoeveel plaatsen
op de grote
zijn er,
markt, hè?
Hoeveel plaatsen zijn er op de tribune?
4.500, maar daar zijn al 2.500 kaarten weg voor VIP-kaarten, zogezegd, voor de genodigden.
En dus schieten er nog zo'n 2000 over?
Ja, ja.
Voor de gewone stervelingen, zoals jij en ik.
Ja, en daar wachten wij voor 2000 kaarten.
En staan jullie daar al met 2000 aan te schuiven?
Nee, want je mocht 4 kaarten kopen per persoon.
Ah, die moet je wel kopen voor de Eretribune?
Ja.
Oh ja.
Dat is niet gratis. Nee, voor alle tribunes eigenlijk.
Want, is het duur?
Ja, de tribunes hier op de Grote Markt is €60 per persoon. En dan heb je er nog van 35. En dan heb je er nog van 25. Want gans Dendermonde staat bijna voor tribunes. Hè.
Elke straatvereniging, elke feest zit mee. Iedereen, huppakee, we zetten een tribune neer. En,
is het van?
1000 man aan €25. Joepie! Wat een feest.
Het is waanzinnig. En het Rosbeijaard, het is de Rosbeijaard-ommegang. De mensen in Zuid-Nederland kennen de ommegang waarschijnlijk wel. Want in Brabant, in het katholieke Brabant, is er toch ook de ommegang van verschillende bijbelse taferelen of legendes. En zagen die worden uitgebeeld. Maar het Rosbeijaard is het van, hoe kan het ook anders, heeft zijn eigen webpage. Dus, beste luisteraar, op www, Istvan zal hem zeker ook online zetten, op www.rosbeijaard.be. Ik zal hem zo meteen in ons Google-documentje steken, Istvan.
Ja.
Daar vinden we de historiek en alle foto's van de voorbije jaren.
Ja.
En misschien eventjes voorlezen, want de historiek van het Rosbeijaard in 1 minuut.
Nou, vooruit, je krijgt een halve.
De Rosbeijaard-ommegang vindt zijn oorsprong in de religieuze processies die in de middeleeuwen door de straten van Dendermonde trokken. Sinds de 15e eeuw werden aan deze processies steeds meer wereldse elementen toegevoegd, waaronder reuzenfiguren. Dankzij de verspreiding van een populaire sage vonden ook het Rosbeijaard en de 4 heemskinderen hun weg naar Dendermonde. Het heldhaftige Ros groeide sindsdien uit tot de hoofdspeler van zijn eigen ommegang. Deze is sinds 2005... door UNESCO erkend als immaterieel cultureel erfgoed van de mensheid.
Oké, nou, en ik had zelfs iets gelezen. Oh nee, dat was het carnaval in Aalst.
Ja, dat zijn we
die lijst af wilden halen. Dan kunnen ze de Joden belachelijk gaan maken en zo, zonder daar ellende over te krijgen. Oké. Dus zo zit het met Rosbeijaard. Ik zou zeggen €60, 4 maal, dat is €240. En dan...
Daar moet ze veel in het zwart voor gaan kuisen bij de doktoren van Dendermonde.
Ja, en dan zou ik nu eigenlijk een soort van varen moeten hebben, want we hebben weer een winnares, namelijk de Darwin Award. Die gaat naar mevrouw Zuhaldemir, dat is een minister. Een Vlaams minister. Kom aan, wat je nu gaat horen dadelijk komt dus echt van iemand met autoriteit. Hè? Zoals een schoolmeester waar je ook alles van moet geloven wat hij zegt. En zij probeert niet te hoaxen of ze probeert niet raar te doen. Maar ze gaat naar Madrid, naar de conferentie over het klimaat daar. En haar werd gevraagd van, hoe gaat u daarheen? En zo ging dat.
Nee, ik ga op één poelen.
De vraag was ga je met...
Wat zei ze?
Ga je met de trein? Was de
plane
vraag.
Poelen.
Ja, was de vraag. Ga je net zoals alle anderen, want kennelijk heel veel Europese deelnemers, iedereen die maar kon, die gaan allemaal met de trein. En ga jij ook met de trein, Zuhal?
Nee, ik ga plane poelen, ook heel belangrijk, met zoveel mogelijk collega's, mensen in het vliegtuig, om onze ecologische voetafdruk zo klein mogelijk te maken.
Ja, plane poelen.
De mens die haar interviewt zit even zonder woorden. Die zit te happen naar lucht, want die denkt echt van, wat is dit nou weer? Een niet bestaand woord.
In zijn hoofd klinkt er dit.
Ja, dus mevrouw Demmeer, een paar dingen. Het zijn maar een paar kleine dingen. Allereerst dat planepoolen, dat is door de diverse luchtvaartmaatschappijen zoals Ryanair en de Jetair tot een superhoge wetenschap verheven. Zo hoog dat ze zelfs kaartjes voor €5 kunnen verkopen. Wat ze ook doen, want ze hebben dat verheven tot zo'n kunstje. Dankzij het niet hoeven te betalen van allerlei belastingen die wij wel moeten betalen. Dus dat planepoolen, dat bestaat al lang en dat doen die mensen heel goed. Want die vliegtuigen zitten altijd, altijd helemaal bomvol. Dan is er iets anders. U zegt dat hoe meer mensen er in een vliegtuig zitten, hoe beter dat is voor de ecologische voetafdruk.
Is dat ramp, hè?
Ja, dan moet ik u toch nog een lesje leren.
Hoe zwaarder een voorwerp is, hoe meer energie het nodig heeft om het voorwerp te bewegen.
Ja, er is een regel voor 1 pk. Ja. Dat is de kracht die je nodig hebt om 75 kilo 1 meter hoog te tillen. Nou, een vliegtuig wat vertrekt uit Amsterdam naar Madrid. En laten we even zeggen, die is leeg. Hè? Die neemt 10.000 liter benzine mee, kerosine. Die landt in Madrid, helemaal leeg. Hè? Nou, er zitten nog 6.000 in de tank, want hij heeft weinig verbruikt. Nu stoppen we dat ding helemaal vol. Hè? Zoals u zegt, met bagage en heel de rotzooi. En hij komt in Madrid aan met misschien maar een paar 100 liter over. Dat ding heeft veel meer brandstof verbruikt. Sorry. Dit is. Die heeft geen onderwijs gehad.
Nee.
En die heeft dan nog een staf die ook geen onderwijs heeft gehad.
Moet bij haar collega van Ben Wijts, haar collega minister van Onderwijs, echt terug naar de aardrijkskunde en de wetenschapslessen en de wiskunde en. Och, garme
maar
mevrouw
wacht even, dus de reporter verstond het niet helemaal, dus nu krijgen we het Teletubby-moment.
Maar het is met vliegtuig.
Het is met vliegtuig en het is planepoolen. Dus ik denk dat het vliegtuig ook wel helemaal vol zal zitten. En dat is ook zeer goed voor onze ecologische voetafdruk.
Dus ze zegt hetzelfde 2 keer achter elkaar, omdat het gewoon het verstand niet ingaat.
Ik merk het steeds meer in die Vlaamse media tegenwoordig. Ook vooral in de Vlaamse media. Hoe ze zelfs proberen de politici uit hun eigen gegraven graf te trekken. Dus deze jongen gooit haar een levenslijn tot 2 maal toe.
Ja.
Wij zien op een radiogegeven nog niet eens welke gebaren hij allemaal aan het maken is. Dit is waanzinnig. Dat is dus een minister, hè? Die beslist over jou en mijn leven.
Over enorme hoeveelheden
onze leefwereld.
Geld. En zo. Dus planepoolen, omdat hoe meer volk erin, beter voor het milieu. Goed. Even weer tot rust komen nu. Hoor.
Even tot rust komen. We moeten het woord even geven aan iemand anders, want.
The global village is a world in which you have extreme concern with everybody else's business.
Een stem uit 1967, jazeker. Marshall McLuhan. En dan. Ja, we gaan even promotie maken, want we moeten ook even een beetje kunnen vieren wat we doen en wat we.
Hop, op de beentjes, allez. Iedereen een beetje bewegen, zoals Nederland in beweging vind ik fantastisch.
Ja, daar zou jij nu al iedere dag graag naar kijken.
Ja, en de mensen die niet mee kunnen gewoon op een stoel gaan zitten en een flesje water opheffen.
Ah, oké.
Okay. Ja,
nou ja, het is even om te zeggen, ergens is het een beetje dom om uit te leggen waar je ons kan vinden. Want als je nu luistert, dan heb je ons waarschijnlijk al gevonden. Maar misschien luister je op de website, maar dat hoeft niet. Want als je een Apple hebt, dan kan je met iTunes, oftewel Apple Podcasts. Je kan ons vinden op Spotify. Joehoe. Stitcher is ook erg populair, vooral op Android. En dan nog steeds op vlaamsepodcast.be, want die blijven ons featuren. En daar zijn we erg blij mee.
Reageren kunnen jullie op onze Facebookpagina De Praattafel. U kunt ons bereiken via e-mail info@praattafel.be. En de website praattafel.be met allerlei extra's, de weekliederen, et cetera, is voor u te vinden onder www. www.praattafel.be.
Juist, zeker. En als je eens lekker met je geliefde wil, een beetje knus, met een wijntje, een bordje, een blokje kaas erbij. Dat is echt typisch Hollands, hè? Een wijntje en een blokje kaas, prikketje. Ga dan lekker bingen op het kanaal van YouTube, waar je dus nu al inmiddels 9 weekliederen kan. En het mooiste is, als je de laatste hebt gehoord, dan zet je loop aan en dan doe je het nog een keer. En dan nog wat meer wijn en nog wat meer kaas. Een beetje mosterd dan voor de tweede ronde. Enzovoort. Ja, we hebben een pagina inmiddels met alle haiku's. En we hopen ook dat u ons haiku's gaat voorzien. We stellen ons daarvoor heel erg open. We zullen dat ook aankondigen op onze webpage. Of ik bedoel de Facebookpage. Ja, ik begin nu al. Ja, volgende week de 10e aflevering. Daar gaan we toch wel wat leuke dingen mee doen, of wat?
Dat wordt iets speciaals. Daar gaan we eens dik over nadenken. En dat gaan we natuurlijk via onze kanalen aan iedereen meedelen. Misschien al een tipje van de sluier opliggen. Is het van doe mee en ik doe mee.
Dit is de Praattafel-podcast met Ossie en Ossier.
Ja, en dan is het nu tijd om eens naar Rijn te gaan luisteren. Deze keer is hij in het onderwijs gedoken. En nogal op een vrij serieuze manier heeft hij zowel in de Nederlandse als de Belgische kant ontleed en vergeleken. En ook rondgekeken in Europa. En ik vond het dermate interessant, maar het is ook een flinke brok. Dus ik heb hem maar in 3 delen gehakt. En ik zou zeggen, laten we gaan luisteren naar Rijn over zijn het onderwijsverhaal. Even als algemene introductie, deel 1. Hier is Rijn.
Kolom uit Amsterdam. Non vitae sed scholae discimus. Niet voor het leven, maar voor de school legen wij, schreef de Romein Seneca in zijn moralische brieven aan Lucilius, waarmee hij de Romeinse school kritiseerde. De strijd om de school, de schoolstrijd, en dus kritiek op school en onderwijs is dus van alle tijden. Doel van het onderwijs, ook op school, is de output van mensen. Bourgeois, werkers, burgers, staatsburgers, wereldburgers, citoyens. Dit proces noemt men opvoeding. Het ouderlijk huis, radio, de tv, kranten, boeken, het internet, dat zijn scholen in bredere zin. Scholen zijn de meest kwetsbare punten van een samenleving, omdat men geen geld en wapens nodig heeft om de maatschappij op die punten te veranderen. Onderwijs bestaat uit 2 voorname aspecten: opvoeding en wat in Duitsland Bildung wordt genoemd. Opvoeding is het proces waarin een persoon, meestal een kind, wordt gevormd naar de normen en waarden van diens opvoeders en daarmee meestal naar de voornaamste normen en waarden van de samenleving waarin hij leeft. Bildung is een begrip dat wordt toegeschreven aan de Duitse geleerde en diplomaat Willem van Humboldt. Bildung is de vorming tot zelfstandige, vrije en goede persoonlijkheden met gevoel voor geschiedenis en cultuur. Ook algemene vorming, Bildung, versus beroepsvorming, Ausbildung, geeft goed weer wat er wordt bedoeld. Namelijk, algemene vorming is voor de elite en beroepsvorming voor het gepeupel. In het standenonderwijs van de 19e eeuw betekende dit dat het gymnasium bedoeld was voor de elite, de HBS voor de middenstand en ambachtsschool voor de werkende klasse. Vandaag de dag is dat in Nederland VMBO, voortgezet middelbaar beroepsonderwijs, MAVO-HAVO, middelbaar of hoger algemeen voortgezet onderwijs en VWO, voorbereidend wetenschappelijk onderwijs. Humboldt bedoelde met humanistische Bildung een algemene ontplooiing van alle menselijke kwaliteiten. Dus niet alleen de verwerving van algemene kennis, maar ook het ontwikkelen van vermogens tot moreel oordelen en kritisch denken. Het onderscheid tussen verschillende schooltypes is daarom ook een weerspiegeling van de klassenmaatschappij. De door Jean-Jacques Rousseau in zijn boek Emile geformuleerde vraag of een mensen of burgers wilde opvoeden, werd meestal beantwoord met staatsburgers.
Slaafjes.
Het doel van de opvoeding waren dus niet zelfbewuste individuen, maar meer een soort gedresseerde gorilla, zoals die door Frederik Teiler als de ideale arbeider in het kapitalistische productieproces
ja,
is beschreven.
Ja, daar is het nu uiteindelijk weer mee bezig, omdat we miljoenen slaafjes nodig hebben die kunnen programmeren en robotjes repareren enzovoort. Dus allemaal techniekertjes en dingen. En die worden nu allemaal ook weer door de fabriek stem. Hè? Stem is het nieuwe toverwoord. Maar laten we Rijn eens horen wat Rijn heeft te vertellen over Nederland en België dan.
België en Nederland liggen vlak naast elkaar, maar de verschillen in het onderwijs konden soms niet groter zijn. Belgische kinderen hebben leren luisteren, Nederlandse kinderen hebben leren discussiëren. Belgische kinderen hebben leren reproduceren, Nederlandse kinderen hebben leren toepassen. Belgische kinderen werden aangemoedigd om te weten, Nederlandse kinderen om te voelen en te vinden. Belgische kinderen gaan met 2,5 jaar naar school, Nederlandse kinderen met 4. België kent als een van de weinige Europese landen geen centraal examen, uitgezonderd het academisch onderwijs. Nederlandse leerlingen leggen in groep 8, het zesde leerjaar lager onderwijs, een verplichte eindtoets af, de CITO-toets. De totale uitgave aan onderwijsinstellingen als percentage van het bruto binnenlands product bedragen in Nederland in 2016 5,2% en in België ietsje meer 5,8%. Geld doet ertoe, zoals ook de recente stakingen van het Nederlandse onderwijspersoneel bewijzen. Maar dat is zeker niet de enige factor. Zo geeft Finland maar 5,6% van het bruto binnenlands product uit, maar financiert daarmee een onderwijssysteem dat door velen als het beste in de wereld wordt gezien. Wat zijn de Finse geheimen? Leraren staan in Finland in hoog aanzien. Wie leraar wil worden, moet een universitaire opleiding hebben voltooid. Leraren maken ook zelf opdrachten voor de leerlingen, genieten dus een grote vrijheid om hun onderwijs zelf vorm te geven. Hierdoor zijn de meeste leraren gelukkig en enthousiast. Uiteraard komt dat ten goede aan de leerprestaties van de leerlingen. Leraren geven geen cijfers, maar beschrijvende feedback. Voor jonge kinderen is school vooral gericht op spelen en niet op cognitieve ontwikkeling. Het idee daarachter is dat het voor een harmonische ontwikkeling van een kind belangrijk is dat er niet te jong een beroep gedaan wordt op het intellect. Veel vakken worden in Nederland en in veel andere westerse landen ondertussen als tijdsverspilling gezien. Vakken als kunst, toneel, muziek, dans, poëzie, zelfs geschiedenis. Daarmee kun je geen baan vinden. In Finland daarentegen is gezamenlijk bakken, zingen, natuurwandelen, de ontplooiing van creativiteit heel erg belangrijk. Leerlingen doen in Finland geen gestandardiseerde toetsen en examens. Ze kunnen daardoor leren in een angstvrije omgeving waarin creativiteit en eigen initiatief worden aangemoedigd. De Finnen vinden het niet reëel om alle kinderen dezelfde testen te laten doen, omdat ze allemaal verschillende kwaliteiten hebben. Finse schoolkinderen hebben ook de kortste schooldagen. Per dag maar 3 of 4 lessen van 45 minuten, plus 1 uur gezamenlijke lunch. Daarvoor zorgt, net als in Frankrijk, een schoolkok. Finse kinderen hebben dus per week maximaal 20 uur les. En ze hebben ook meer schoolvakanties dan waar dan ook in de westerse wereld. Op Finse scholen bestaat er ook geen huiswerk, want, aldus Finse leraren, kinderen hebben vandaag de dag andere dingen te doen. Samen zijn met anderen, deelnemen aan het gezinsleven, sporten, muziek maken, etc. Want het is maar een korte periode in hun leven dat ze kinderen mogen zijn. Enfin, Finse kinderen doen het beter door minder naar school
te gaan. Finse kinderen doen het beter door minder naar school te gaan. Dat is een soort...
Dat spreekt boekdelen, zoals dat we toepasselijk kunnen zeggen.
Ja, nou ja, en waarom doen we dat hier dan niet? Maar ja, daar zit nu ook de jongste vrouwelijke premier. En alle 4 partijleiders van de coalitie zijn ook jonge, knappe dames. Nou ja, knap, dat is mooi meegenomen. Dat hoeft natuurlijk niet. Ja, zeg ik nog weer wat seksistisch. Zeg.
Je was zo goed bezig en toch ben je dan weer...
Ja. Nee. Deze strijd kunnen we niet winnen.
Een afweging gemaakt van reactionaire oorzaak.
Er zijn wel nieuwe ideeën. Zo heb je bijvoorbeeld in Amerika is er een truc ontwikkeld door een paar mensen. Er wordt nu wel veel overgenomen. Dat noemen ze de reverse classroom. En daar wordt eigenlijk de leerstof door de leraren op een video opgenomen. En via YouTube. En de leerlingen kijken thuis naar de leerstof. En ze maken het huiswerk op school. Waar de leraar dan de vragen kan beantwoorden. En snap je? Dus dat is...
Dat is eigenlijk hetgeen dat vroeger zo was. Hè? Het contact, als ik dan mag vaststellen, waar is het dat zijn we wel wat kwijt. Hè. Eerst van het huiselijke, het contact. Ik zit daar enorm op in, maar er zijn, als mensen in hun eigen ziel beginnen graven en mensen van allerlei allooi, hè, het leven is stressvol, de joburen zijn lang en nogal eens vlug de kinderen richting entertainment toestellen sturen in plaats van met hen aan de slag te gaan, het verhaal thuis verder te doen leven, het verhaal van de school. En we zien heel veel bij kinderen die het niet goed doen op school, is er toch eigenlijk heel vaak, tenzij er andere factoren zijn, maar een van de grote factoren, is een weinig contact of een weinig gezond contact met ouders.
Ja.
Het is niet zo, ik mag het niet omdraaien, hè? Niet alle kinderen met weinig contact met ouders, maar als het fout gaat, dan is zo'n kind nogal vlugvogel voor de kat, omdat dan het schoolverhaal enkel op school leeft. En niet thuis. Als er thuis nooit iets gezegd wordt, laat eens zien wat je gedaan hebt. Spreek eens over wat je deed.
Nee, ga naar boven huiswerk doen.
Wat vond je van dit en dat? Ga boven je huiswerk doen, ja. Dan ben je. Ken je die scene, zo de Great Escape, als Steve McQueen met zijn balletje in de gevangenis, tuketum werkt?
Ja.
Dat is wat je dan doet, hè?
Ja. Dat is inderdaad geen manier om brave burgertjes... want dan komen ze aan de Relatine en de Prozac. Dat mag niet
overaf. Ja, dan moeten we met Prozac en Relatine onderdrukken. Zijn, als de kritische mond opengaat,
acht maanden geven.
Medicatie tegenaan gooien.
Ja, ze mogen dat vanaf nu al, geloof ik, vanaf 8 maanden geven. Dus als dat kind is...
een groepskorting bij Big Pharma aan te kopen. Oké, rol de tape, deel 3.
Deel 3, daar komt hij hoor, de oplossing van alles.
Ook de Deense familietherapeut en bestseller-auteur Jesper Juul koestert deze opvattingen. Ook hij pleit dan voor een nieuw type van school. Een school die de kinderen niet langer van hun aangeboren plezier om te leren berooft. Een school waar de druk door cijfers en toetsen, het bulimisch uit het hoofd leren van de leerstof zonder eigenlijk te begrijpen wat men leert, voorheerst. Deze school heeft hij failliet verklaard. Volgens onderzoek is het immers een school waar iedere vierde leerling tot school drop-out wordt gepromoveerd. En 1 op de 5 leerlingen tot functioneel analfabeet gerekend mag worden. En leerlingen die niet in het systeem passen, de klas worden uitgezet. Of helemaal van school gestuurd. Desnoods voor ziek verklaard. Jesper Juul zag daarin een brevet van onvermogen. Ongelukkig zijn niet in de laatste plaats ook de leraren, die ooit enthousiast aan hun beroep begonnen, maar in toenemende mate, mede dankzij een overmatige bureaucratisering, aan burn-out lijden en uiteindelijk ziek en teleurgesteld afscheid nemen van hun voormalige roeping. Met andere woorden, een school die leraren frustreert en leerlingen en ouders wanhopig achterlaat. Finland heeft laten zien dat het anders kan. En voor wie twijfelt of dit ook in eigen land kan, die luisteren s'il vous plaît naar het volgende korte verhaal. Ooit zei een oude Indiaan tegen zijn kleinzoon: binnen mij woedt een strijd. Het is een strijd tussen 2 wolven die in mijn hart wonen. De ene wolf is boos. Hij bestaat uit woede, jaloezie, hebzucht, grootheidswaanzin, schuld, wrok, leugen, trots, arrogantie en eigenbelang. De andere wolf is goed. Hij is vreugde, vrede, liefde, hoop, sereniteit, nederigheid en medeleven. Ook binnen jou woedt deze strijd, ja, zoals in ieder mens. De jonge Indiaan nieuwsgierig. Wie van de 2 wolven zal winnen? De wolf die je zal voeden, antwoordt de oude Indiaan glimlachend.
Dit is de Praattafel-podcast met Rossi en Rozier.
Zo, dat is een diepe brok wijsheid. Maar ja,
absoluut.
Zo is dat wel. Hè? Wat is het? Overbrengen van wijsheid of leren van wat niet mag?
Ja. Inderdaad, dus waar is het opvoeding, waar is het beeldung, waar is het tools aanreiken om zelfstandig te denken. Het is een voortdurende 3, 4, 5 strijd. Het onderwijs wordt beladen met zoveel hoeden op, met zoveel neuzen die in allerlei richtingen wapperen. Om een voorbeeld te geven, er zijn steeds meer kinderen die in tot ver in de lagere school, het basisonderwijs, nog broekplassen, sociaal nog niet... Dus dan puur op het sociale mee kunnen hè, met een groep. Ja, het gaat dan nog niet eens over dat reproduceren van de ideeën van de samenleving. Maar puur als mensjes eigenlijk met achterstand zijn begonnen. En dat als je daar vanuit een overheid... Hoe dan, hey, ik wil de discussie niet op flessen trekken, maar als overheid moet je gewoon... bergen geld investeren in een degelijk onderwijs. Het is zo belangrijk voor het welzijn van alle burgers. En ik heb gewoon een warme oproep aan eender welke overheid. Want zelfs staatsgestuurd onderwijs van hoge kwaliteit is beter dan geen onderwijs. Het zien dat mensen in een leven door moeten worstelen zonder enige geletterdheid, zonder enige functionele geletterdheid. Dus nog niet eens de regeltjes, maar gewoon een bankrekening zelf kunnen aangaan, een job uitoefenen. Want...
Ja, maar daar krijgen ze tegenwoordig helemaal niks van.
Niks meer, niks.
Nee.
Het is heel bizar. Het gaat over ideeën, het gaat over waterideeën, het gaat over niemand schofferen, het gaat over ik ben dit en ik ben dat. Ik ben niet alleen Belg, maar ik ben ook Vlaming. Ik ben niet alleen Vlaming, ik ben ook van Gent. Ik ben niet alleen van Gent, ik ben ook van de Stasistraat. Ik ben niet van de Stasistraat van Gent. Ik ben van de even nummers van de Stasistraat van Gent.
Ja. Ja, maar in plaats van dus massieve hoeveelheden geld er tegenaan gooien... hebben ze namelijk een andere oplossing. Hè? Weet je wat de andere standaardoplossing? Dat is al jaren aan de gang in Nederland en hier ook. Dus elk veranderen. We moeten het veranderen.
We moeten het veranderen. Dan moet je tegen mijn collega leerkrachten die zeggen is het van... we gaan het nog eens veranderen.
Dat kan allemaal anders.
Ik ben 5 jaar actief sinds dat ik ben bij gaan studeren om mijn aggregaat, zoals dat heette vroeger, maar ik was te lui om dat te halen, want ik moest nog in café zitten. Maar goed, na allerlei omzwervingen, na ook pedagogische jobs als vormingswerker en dergelijke, en al eens een paar jaar in een deeltijdse school les te geven en ook gitaarles te geven en dergelijke omzwervingen, ben ik sinds 5, 6 jaar in het onderwijs. En het... plezier van onderwijs geven wordt danig beperkt, zal ik zeggen. En ik blijf heel op de oppervlakte en beleefd. Door het veranderen is van.
Ja, maar dan
het moet anders is van.
Knettergek van net als je het door hebt.
Deze aflevering stopt ermee, is van het moet anders.
Oké.
Volgende keer gaan we alles anders doen.
Oké. Nou.
Sorry, schat. Iets anders. Jammer, dat doen we al 25 jaar zo. Iets anders, schat.
Ja, dat je maar vooral nergens aan went ook. Zo.
Ja, geen zacht bed meer. Gewoon nagels in dat bed, alsjeblieft. Het wordt te comfortabel voor die vervelende leerkrachten.
Mee aan de praattafel podcast. U zit mee aan de praattafel podcast.
Hey, ik denk dat we hoog tijd toegekomen zijn aan het tramhalte geluk. Want die eindigt in het Osierkwartier. Pada! Hey?
Absoluut.
Dus, en de eerste dingetje wat je altijd voor ons gaat doen, dat is even...
Ik ga eens een jingle maken, want zo ineens het ons hier kwartier in. En ik ben even ontwachten op die duizenden juichers, op mijn publiek, op mijn overspoeling met bloemen op het toneel. Alvorens ik nog maar één woord gezegd heb.
Ja, nou, ze zitten hier alle 12 klaar. Dus meer konden we er niet betalen. Wacht even, ik start het jingeltje. Jij doet je instant hazmat suit aan, want je hebt beschermende kleding nodig voor het volgende onderdeel.
De praattafel levert commentaar op commentaar.
Zo, inmiddels heeft hij zijn pak bij zich.
Ja, pak je eens aan. En voordat ik het gasmasker opzet op zoek naar andere commentaren voor volgende uitzending uiteraard, zal ik mijn bevindingen van u even meedelen. Mijn commentaren op de sociale media, ik heb ze beperkt gehouden. We zitten een beetje in tijdsnood. En ik ga deze week... Je kan het even nalezen op... Met machinegeweer op de motorpolitie Antwerpen stelt nieuw zwaar bewapend interventieteam voor.
Ze hebben wat video's, Mexicaanse video's gezien van die kartelmoordenaars en zo. Ja, en, dat kunnen wij ook.
Er kwamen ook voor mij onmiddellijk beelden door mijn hoofd geschoten is van die ik dacht van nou ben ik toch eens ontzettend benieuwd wat men op dergelijk nieuwsitem over zwaar bewapende motards, motorpolitie in Antwerpen, als dat een oplossing zou zijn voor het drugsgeweld of het granaatwerpen waar we momenteel aan zitten. Dus ja.
Je kan erop wachten dat dat een keer helemaal verkeerd gaat. Iemand roept iets, belt iets en die gasten... Ja, schuim op de bek en... met op al achterwiel en... Ja, kadadadadam. Sorry, die wou gewoon oversteken.
Het is weer zo'n heerlijk ballonnetje dat onze burgervader van Antwerpen oplaat... om zijn stad onder de duim te krijgen...
Maar dat ding was er wel, hè. Ze lieten die motor zien, die gasten. Het is echt, hè. Ze hebben ze gekocht.
Ja, voilà.
Het is niet alleen een praatje om ze... Nu ben ik wel benieuwd wat dus de tegenpartij gaat doen... want die gaat ze gewoon met een bazooka opwachten nu.
Ja, voilà. We hebben toch geleerd in de jaren 50, 60, 70, 80... dat een koude oorlog de oplossing is zeer verantwoordelijk... met overheidsgeld om te gaan, nietwaar?
Ja, maar dus... ik leid je af, want je hebt dat zware pak aan... en dan moeten we goed gebruik van maken. Hè? Want...
Ik had al een mooi bruggetje gemaakt naar geld weggooien. Want Luc Vertalen, om met Luc Vertalen te beginnen. Dus Luc Vertalen vond het weggegooid geld, zegt Luc. De kern van het probleem aanpakken en niet de gevolgen. De lokale politie en federale gaan hier te pas en te onpas beroep op moeten doen, omdat ze in hun broek doen als er ergens iets gebeurt. Dag Sinterklaas. Vond ik een mooi einde, dus het was een Sinterklaaswens. Maar in hun broek doen. Ja. Luc Vertalen, toch prachtig ook een naam als Vertalen. He, dus eventjes naar de Nederlandse bevolking een vertaling. He, dus het in je broek doen, ik denk dat ook boven de Moerdijk gekend is van.
Ja hoor, ja, in je broek scheiden. Voilà.
Een platte drol.
In je broek scheiden dan.
Lekkerij van angst.
In de broek doen, ja, dat doe je.
En Jan van den Bergen is natuurlijk... Jan van den Bergen gaat op zo'n artikel niet in... wat is dat met onze samenleving, weggegooid geld of... Nee, Jan van den Bergen is heel praktisch.
Okay.
Want Jan van den Bergen zegt dat een wendbaarder motor beter was geweest. en dan zegt hij... En dat is trouwens geen machinegeweer, maar het is een semi-automatisch geweer. En dat is niet hetzelfde. Is het van? Want,
nee.
Want is van, zegt hij dan nog eens, in een mensenmassa kan met een machinegeweer niks meer gedaan worden. Dus Jan van den Bergen is eigenlijk tevreden dat het een semi-automatisch geweer is. Want daarmee kan je in een mensenmassa, ik wil niet weten wat. Jan, ik wil niet weten wat, maar daarmee kan je iets doen in een mensenmassa.
Ja, zeker. Ja, in de lucht schieten misschien. En dan hopen dat niemand zo'n kogel op zijn kop krijgt.
José van Houwaert is helemaal akkoord met de aanschaf van die motors en met die semi-automatische geweer. Ik zei al bijna machinegeweer, maar dan was Jan van den Bergen kwaad geworden. Ja. En die zegt, José van Houwaert zegt, het werkt in Brazilië, Colombia en Singapore perfect.
Oh.
Dus dat is... moesten ze in alle steden een paar van deze rondrijden hebben. Puntje, puntje, puntje. Hij insinueert hier. Hè. De José vindt het een heel goede oplossing.
Nou... Fox Joris Populi? Papers. Ja, nog? Nog?
Ik heb er nog vier geweldige categorieën. Er zijn er ook... Ik ga elke maal één persoon gebruiken. Joris Peters zit nog in... Joris Peters is een vriend van Jan van den Bergen.
Ja.
Want de BMW's zijn te zwaar en te lomp.
Ja, ze winnen wel de Parijs-Dakar-rally elk jaar, maar...
Maar ze zijn...
Maar ja, dan kunnen ze weer een hoop munitie en granaten meenemen en zo. Ja.
Boris Peters wil een crossover motor in de 700cc-klasse. Maar goed, Jan Swanen.
Oké.
Jan is helemaal om. Is helemaal mee.
Okay.
Hopelijk pakken ze veel smeerlappen. Want er lopen er heel veel rond. En ik ben een fan van Jan Zwanen, want wat doet hij?
Man.
In mijn filmpje van mijn slapenliedje over antifascisme, een mooi thema voor een slapenliedje, daar had ik ook een lange klank van mijn stem geïllustreerd met vele malen de klinker te spellen. Maar op een internetcommentaar komt dat natuurlijk heel amateuristisch over.
Okay.
Jan. Ik heb er nog twee voor ons.
Goed.
Matthias van Erck is voor het milieu, is van Greta.
Uh-huh.
Ja, is van. Want Matthias van Erck zegt, van elektrische motoren is er weer geen sprake. Dus hij denkt aan het milieu. Die semi-automatische geweren om in de massa wat dan ook te doen, is geen probleem voor Matthias. Maar hij vindt het jammer, een gemiste kans dat het geen elektrische motoren waren.
Ja, daar heeft hij wel een punt. Want die dingen zijn natuurlijk ook geruisloos en die zijn bloedsnel. Dus ik vind dat hij een punt heeft. Sorry hoor.
En Louis van Hoeiland kijkt... het idee is zeker niet slecht, maar Louis die wil eraan werken. Maar hij vindt dat er vroeger al zoiets bestaan, zoals de zwaantjes.
Ja. Moet ik even uitleggen voor Hollandse luisteraars. Dat zijn die witte motoragenten die hier altijd zo, als er een auto fout geparkeerd staat, dan komen de zwaantjes.
Wel, zo echt prachtige witte leren handschoenen.
Ja, uitrusting. En you don't fuck with the zwaantjes, weet je wel.
De zwaantjes hadden wel een Willem Pie-helm. Dus Willem, die zijn uitgestorven, denk ik, omdat André van Duin daar is mee gaan lachen met het liedje Willem.
Oké.
Dus niet maar meer. De zwantjes zijn dus een stille dood gestorven. Dus ik wil dit commentaar eindigen dus met een letterlijke zwanenzang, ingezet door Louis van Hoeiland op het HLN.
Okay.
Deze week lezen als internetcommentaar. Dank u voor uw aandacht.
Ciao.
Ozier leest de commentaren, zodat u dat niet hoeft.
Jeppa. Nou, ja. En dan voordat we naar het weeklied gaan, ga jij ons
nog... Is er ook nog een voorleesmoment, maar ik geef de leerlingen van de luisteraars zijn de leerlingen, dus ik geef iedereen de opdracht eigenlijk om... heb je dat gezien? Binnen het thema is het van deze week noem ik ineens onze luisteraars leerlingen.
Ah, ja.
En die moeten stoppen mee op hun lui gatten zitten, want ik ben een leraar, ik ben een Vlaamse leraar.
Ja.
Stop eens mee op je lui gatten zitten. Godverdomme, is hier genoeg geweest, jongen. Dat voorlezen, ik stop ermee. Dus ik raad, we hebben gewoon te weinig tijd, is het van. Dus ik raad de lezer aan om de Apache...
Ja,
onafhankelijk, www.apache.be.
Ja, dat is betalen. Dat zit achter een paywall. Hè. Dat kan je eigenlijk niks...
Ja. Maar ga daar maar eens naar op zoek. Het is gratis te lezen. En we gaan de... Nee, we gaan het zo doen. Lees eens iets van Apache, maar... welke ik echt wilde voorlezen is... een opiniestuk over het onderwijs. Een opiniestuk van Pieter van den Bossen, een leraar Latijn-Grieks. Dus iemand vanuit de praktijk. En het is na te lezen op de VRT Nieuws. VRT Nieuws.
Okay.
Website. VRT NWS.
Ja, die link plakken we er ook nog wel in.
Plakken we er lekker in. Ja. Het dateert van vorige week, maandag 9 december. En het is getiteld... Er is al jaren niet meer oprecht geluisterd naar de bezorgdheden in de leraarskamer. En ik lees het de intro... En de rest kunnen de mensen lezen, want het is een zeer interessant artikel.
Oké, dan.
De kwaliteit van ons onderwijs gaat erop achteruit. Maar oplossingen voor de huidige malaise in ons onderwijs zijn niet eenvoudig, zegt leerkracht Pieter van den Bossen. Het vraagt moed om nee te zeggen tegen onderwijskundige hypes en afstompende structuren. Er moet oprecht geluisterd worden naar de bezonjes in de leraarskamer. We hebben het er straks is het van al een klein beetje aangeraakt in onze discussie over onderwijs.
Ja.
Het moet altijd anders, anders, anders. Wel, mensen, het is een prachtig geschreven stukje en ik ben toch blij dat dergelijk nieuws, dergelijke geluiden vanuit de bevolking nog binnen een nieuwskader kunnen. Dus we zijn soms hard voor de overheid, maar we moeten toch ook beseffen dat we in een vrij land nog steeds wonen.
Ah ja, en het valt allemaal niet mee, Filip. Hè? Het valt allemaal niet mee om het goed te doen.
We moeten ons enorm zorgen maken voor die overheid. Die zit met hun handen in onze zakken. Die zit met hun gedachten in onze gedachten. Ik durf geen telefoongesprek meer onopgenomen laten. Want als de andere iets zegt tegen mij kan gebruikt worden, mag ik naar de kliklijn bellen.
Dit is de Praattafel podcast met Ossie en Ossier.
Nou, de kliklijn is opgehangen. Klikcultuur, alles is ook al aan bod geweest in de eerdere podcast van met Rijn en zo. Dat was ook weer geweldig.
Alleen een beetje serieus, hè, Istvan?
Ja, daarom. Alleen
een beetje serieus, hè?
Want we gaan ook richting feestdagen en dan is het verplicht om te feesten, hè, of je nou wil of niet.
Ja, dan moet je serieus zijn, hè, tijdens het feesten. Hè? Dus je moet... Allee, je bent precies niet aan het feesten?
Nee, ja, maar...
Nee,
ja,
inderdaad.
Dan ben je depressief. Prozac.
Stop eens even met dat slecht voelen en ga eens mee feesten, jongen.
Ja,
allee? Ja. Een beetje serieus, hè?
Ja, weet je, misschien moet je toch in therapie... Want als je niet kan genieten van het feesten, ja, dan is er echt iets mis met je, hoor.
Is er iets mis met jou, hè?
Ja, ja, ja. Ah. Nou, daar gaan we het ook nog ooit eens over hebben. Wie is normaal?
Feesten, hè?
Hey, dan zijn we onderdeel aan het derde deel van jouw kwartier gekomen. Als ik
inderdaad,
het goed heb.
En wegens oververmoeidheid en stemproblemen heb ik het zingen deze maal overgelaten aan mijn zeer goede vriend en... ik heb hem nog nooit ontmoet, maar is een inspirerend iemand. Zeker als je op zoek bent naar, een rauwe dub, rauwe danstrack. Dus is dit een zanger, een gedroomde zanger, kan ik enkel maar zeggen. Ik heb hem op afstand in de studio gehad en in mijn oren. Dus... De titel van het lied is Allee een beetje serieus, hè?
Allee.
Het is een quote van de nimmer aflatende ter inspiratie Elio Di Rupo.
En Di Rupo is de leider van de socialisten in de Walen.
Ja, van de PS, de Parti Socialiste de Wallonie. En dat... was ook een van onze... voormalige premiers uiteraard. Hè?
En dat zijn niet zo van die zo sociale democraten in Nederland of zo. Dit zijn sossen, hè? Dit zijn rooien. Rood.
De rooi.
Okay,
bij aanvang van een vergadering klinkt de internationale.
All right, en hier komt Alle een beetje serieus, hè?
Beste collega's, sommigen geven kritiek op alles. Beste collega's, sommigen geven kritiek op alles, zonder ooit verantwoordelijkheid te nemen. Beste collega's, café La NVA depuis les élections 2010. Niks. Rien. Café La NVA depuis les élections 2010. Niks. Rien. La NVA a dit nee, 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 niks. Rien. La NVA a dit nee, 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 niks. Rien. Enfin, vous ne prenez pas assez, vous êtes trop en retard, c'est hallucinant. Nous dire, enfin, vous ne prenez pas assez, vous êtes trop en retard, c'est hallucinant. Nous dire, enfin, vous ne prenez pas assez, vous êtes trop en retard, c'est hallucinant. Nous dire, enfin, vous ne prenez pas assez, vous êtes trop en retard, c'est hallucinant. Je connais beaucoup de Belges, moi je connais beaucoup de Belges. je connais, le tabac et l'alcool. 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 Moi, je connais le tabac et l'alcool. 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 Nous dire, enfin, ne bois pas, ne fume pas. Bon, c'est hallucinant. Nous dire, enfin, ne bois pas, ne fume pas. Bon, c'est hallucinant. Nous dire, enfin, ne bois pas, ne fume pas. Bon, c'est hallucinant. Nous dire, enfin, ne bois pas, ne fume pas. Bon, je continue. Moi ça me touche. 100 millions de haven critiques. Eh bien moi ça me touche. Nix. Rien. 100 millions de haven critiques. Eh bien moi ça me touche. Vous êtes trop en retard, c'est hallucinant. Nous dire, enfin, vous ne prenez pas assez. Vous êtes trop en retard, c'est hallucinant. Nous dire, enfin, vous ne prenez pas assez. Vous êtes trop en retard, c'est hallucinant. Nous dire, enfin, vous ne prenez pas assez. Vous êtes trop en retard. Je continue. Passons. Passons. Hein? Niks. Enerzijds hoor ik niks. Rien. Beste collega's, enerzijds hoor ik niks. Anderzijds hoor ik nu rien. Enerzijds hoor ik niks. Anderzijds hoor ik nu rien. Beste collega's, ik ga deze namiddag.
Ja, yeah, man.
Ik ga deze namiddag. Zeggen.
Pas.
Pas op. Beste collega's, pas op. Pas op. Huh? Allee, een beetje serieus. Hè?
Dus is van. Een beetje serieus, hè?
Allee. Ja, geweldig. Geweldig goed gedaan. Je hebt de man helemaal de hele essentie
van... Ja, die had
man.
Enorm gevoel voor ritme, vond ik.
En ik vond ook deze keer het Frans van zodanig niveau... dat ik geen eens ondertitels nodig had. Ik
kon hij spreekt naar alle Belgen. En zelfs een niet-Frans sprekend individu zal hem verstaan. Omdat hij... Eerste leerjaar Frans gebruikt, fantastisch.
Ja.
Godsgeschenk voor elke producer, zulke zanger.
Ja, zeker weten, man. Hey. Ja, hey, ik denk dat we er een beetje doorheen zijn, Philippe. Wat denk jij?
Ja, ik wil hier net mijn bed inkruipen, want ik ben moe is van. Mijn been doet zeer.
Ja, en Martinez heeft pijn. Alweer... ja, joh, goh, met je arme been. En nog spannende dingen wat dat betreft deze week? Of?
Daar zullen we het later over hebben.
Ja, oké, dan ga ik je laten gaan. We houden het kort vandaag. We doen de groeten aan Martinez Wolf. Bedankt voor het meespelen, Martinez. Je hebt lang moeten wachten om even een minuutje muziek te maken... maar je piano maakt ons altijd blij. Bedankt aan Koffiekoek, Afrika Bruining en Serge Verstappen. gestokt. En nogmaals aan Rijn voor zijn fantastische bijdrage voor deze week. En natuurlijk groetjes aan Philippe, aan jou in het Ozierkwartier in Amsterdam. Rotterdam, wou ik bijna zeggen. Dat is te noordelijk, hè?
Herr Rijn Berglijn, echt fantastisch.
Ja, zeker. En ik zou zeggen, geniet ervan en tot de volgende. Laten we hopen dat het iets vlotter gaat, de volgende aflevering. Maar veel gebeurt. Gaan we niet uitleggen, ook niet belangrijk. We hebben plezierig uitzending.
We geven elke keer ons beste. En ons beste is wat we geven aan de luisteraar. Dank je wel om te luisteren, iedereen. En tot onze volgende uitzending. Bye-bye. Alright.
Goodbye en een goede week.
Dit is de Praattafel podcast met Ossie en Ossie.